Hi en welkom bij een nieuwe Solversation met Shakti Mama. Mijn naam is Istara Araminta en ik ben blij je te mogen verwelkomen bij deze tweede episode. En deze podcastshows staan in het teken van bewustzijn, spiritualiteit, zwanger en ouderschap, opvoeding en voor deze aflevering heb ik een babycoach te gast. En ik ben super enthousiast om haar aan jullie te mogen voorstellen. Haar naam is Christel van der Grinten. Ze is moeder van een dochter van bijna 3 jaar. Ze is zelf 34 en al 12 jaar samen met haar partner. En van Noord-Brabant is ze naar Zuid-Limburg verhuisd. En doordat Christel 2 jaar bezig is geweest met zwanger worden, heeft ze zich tijdens deze periode verdiept in waarom het haar niet lukte om zwanger te raken. En hierdoor is ze achter heel veel redenen gekomen, en onder andere dat voeding een hele belangrijke is. Uiteindelijk is het Christel gelukt om op een natuurlijke manier zwanger te worden samen met haar partner. Ze heeft een geweldige zwangerschap en bevalling gehad en alles is gegaan zoals zij zich had gevisualiseerd en gewenst. En hierdoor wilde ze meer gaan doen met baby's om anderen te inspireren. Ze is achter het internet gekropen en zo kwam ze tot de opleiding babycoach. En ze heeft via deze opleiding veel kennis opgedaan, aan zichzelf gewerkt en dit was een mooie basis om verder te gaan. Na de opleiding tot babycoach kwam ze tot de conclusie dat ze weg moest uit haar toenmalige baan. Ze werkte al jaren in dezezelfde branche, maar dat is nooit haar hartsverlangen geweest. En nu werkt Christel ongeveer 2 maanden in de kraamzorg, daar waar het allemaal begint. En als babycoach komt Christel veel tegen. Het zijn veelal onwetende ouders en baby's die veel signalen afgeven die de ouders niet begrijpen. Als babycoach probeert ze samen met de ouders te zoeken naar mogelijke oorzaken. Wat speelt er bij de ouders waar de baby nu bijvoorbeeld zo'n last van heeft? Wat hebben ze meegemaakt of wat heeft de baby meegemaakt? En wat hebben de ouders en het kindje nodig? Dit zijn allemaal vragen waar een babycoach mee aan de slag gaat. Het gaat om het onderzoeken naar de dieper liggende oorzaken van bepaalde problemen. Nou, daarnaast geeft een babycoach natuurlijke en praktische handvaten waar de ouders verder mee kunnen. Christel geeft aan dat het gedrag van je baby een spiegel is van wat er bij de ouders innerlijk speelt. En zeker als ouders veel hebben meegemaakt en nog onverwerkte stukken hebben, dan kan zich dit vertalen in het gedrag van de baby. Als ouders zich hier bewust van worden en hiermee aan de slag gaan samen met een babycoach, dan kan dit leiden tot een rustigere situatie. En op haar website www.sukura.nl tref je een overzicht van al haar diensten.
Mooi.
Nou, ja, dankjewel. Christel, heel fijn dat je er bent.
Ja, graag gedaan.
hoe is het met je?
Druk, maar goed.
Ja? Ja. Hoe vind je het om hier te zijn?
Spannend.
Ja.
Ja,
ja, ik kan me voorstellen. Dus maar wel, jouw eerste keer.
Maar wel echt heel fijn om gewoon anderen te inspireren met onze... Met mijn ideeën, met onze ideeën.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Ja, we zitten nu in de tweede episode. Dus het is voor mijzelf ook allemaal nog een beetje nieuw. En wat jij zegt, hè, heel erg mooi om anderen te mogen inspireren met dit soort dingen. En je bent babycoach.
Ja.
Hè, dat is duidelijk. En ik heb net al een klein beetje verteld wat een babycoach inhoudt. Misschien kun je vanuit jouw visie... uitleggen van hoe kom je tot de keuze om babycoach te worden?
Ja, dat is een beetje een verhaal inderdaad wat jij net hebt verteld. Maar dat is wel heel concreet wat jij hebt verteld. Mm-hmm. Het is natuurlijk bij mij door die zwangerschap die er eigenlijk niet aankwam... had ik echt het idee van er moet wat anders spelen dan heel die reguliere wereld. Die heb ik wel gevolgd. Dus ik ben de medische molen in geweest en alles wat daarmee te maken heeft.
Maar hoe lang heb je geprobeerd om zwanger te worden?
22 maanden in totaal.
Oké, ja. En toen dacht je, nou is het genoeg, nou ga ik iets anders voor je.
Nee, eigenlijk na een half jaar al.
Ja.
En ben ik al gaan verdiepen in dingen. En we hebben ons dieet aangepast op een gegeven moment. Ja, weet je, en dan krijg je onderzoek in het ziekenhuis. Dus je ziet steeds de waardes verbeteren.
Okay,
dus ja. Op zich, ja, ja, je moet ergens aan liggen. Hè?
En wat zijn dan vooral de dingen die je in je dieet hebt aangepast?
Natuurlijke voeding.
Oké, okay, ja.
Ja, dus ja. Echt ook bijvoorbeeld selenium heb je tekort gehad. Daar zijn bijvoorbeeld paranoten die je overal kan kopen. Iedere dag yoghurt met noten en bepaalde zaden allemaal eten. Zodat fruit erbij, zodat die waarden zeg maar allemaal omhoog gingen. Mm. En dat werkte voor ons allebei.
Mm-hmm.
Ik had een verzuring en waardoor die verzuring die moet eruit. Dus dan moet je andere voeding tot je gaan nemen.
En die verzuring, daar kwam jij achter in het ziekenhuis dat je dat had?
Ja, dat dachten ze.
Oké. Okay,
ja. En toen ben ik verder gaan kijken op internet. Ik heb 2 natuurgeneeskundigen in mijn omgeving. Dus ja. Dan kom je daar een beetje zo achter. En uiteindelijk ben ik ook natuurlijk zwanger geworden. Geen hormonen ingrepen of iets.
En is dat puur en alleen gedaan door het aanpassen van jouw voeding? Of zijn er meer...
Loslaten.
Mm-hmm. Want hoe doe je dat? Loslaten?
Ja, ja. Wij waren al vaker op vakantie geweest, want dat zegt iedereen, hè. En uiteindelijk zijn we naar Oostenrijk geweest, in de bergen, in de sneeuw, 1500 meter hoogte hadden we een huisje. Uiteindelijk 3,5 kilometer hoogte hebben we wandelingen gemaakt. Het was zo fijn, dit vonden wij een hele fijne vakantie, ja. Dat we op een gegeven moment zoiets hadden van, oh ja, wij wilden een kind, hè. Dus je was het gewoon letterlijk vergeten.
Ja.
Tijdens al die andere vakanties was het ook fijn, maar vergat je het toch niet.
Ja.
Dus dit was zo fijn. En toen dachten we, oh ja, we moeten ook nog een kindje maken.
Ja.
Dus ja. Dat, nou, tada. En toen zei de gynaecoloog, kom maar terug, zwanger terug van vakantie.
Oh,
en,
wow.
En dat was ook zo. Ja. En toen werd ik niet ongesteld. En toen dacht ik, nou, lang leven Oostenrijk.
Dat is wel echt een heel bijzonder verhaal.
Ja.
Dat is echt heel erg mooi.
Ja.
En dacht je zelf ook al van, nou, dit gaat hem worden? Of had je echt geen idee?
Achteraf gezien... Ja, had ik het aangevoeld.
Ja.
Ja.
Oh, wauw. Dat is wel...
Maar toen niet zo. Maar gewoon omdat je er niet mee bezig bent. Maar dat is lastig.
Ja, want ik ken heel veel moeders die proberen zwanger te worden. Of aanstaande moeders. En inderdaad loslaten hoor je dan.
Ja, maar ja, dat is makkelijker. Heel makkelijk gezegd.
Ja.
En dat lukt je niet. Want nee. We hebben dat vaak zat erover gehad. En ook van, ja, wat moeten we dan? Stoppen we er dan mee? Ja, nee, want je wilt toch een kind?
Ja.
Dus ja, hoe wil je dat dan loslaten?
Ja. Wat kun je mensen of moeders aanraden?
Zoek iets waar je hart ligt en ga dat doen.
Ja. Dus dat je eigenlijk je gedachten op iets anders zet wat je vreugde geeft en blijdschap geeft?
Meer dan een kind.
Ja.
Ja, want dat staat vaak wel op nummer 1. Maar wat staat er dan op 1 en een ster?
Oh, wauw.
Snap je?
Ja.
Dus ga kijken naar wat wil je heel graag of wat willen jullie? Wat bindt jullie?
Mm-hmm.
Ja.
Ja.
En dat was onze vakantie in de sneeuw. Ja, dat hebben we nog nooit gedaan. Maar goed, dat was wel onze droom.
En dat was waarschijnlijk ook, dat is ook dan de oplossing geweest, hè? Tot,
Ik denk wel in combinatie met dat dieet, hoor.
Ja.
Er moest wel bij ons allebei, zeg maar, lichamelijk wat gebeuren.
Ja.
En natuurlijk een stukje stress, maar dat is dat loslaten. Maar er moest lichamelijk bij ons allebei wel wat gebeuren om zwanger te kunnen raken.
Ook om een zieltje, denk ik, te mogen kunnen ontvangen. Want ik geloof dat een zieltje jou uitkiest. Als mama en als papa uiteraard. En soms moet je, denk ik, als moeder in bepaalde condities verkeren om je open te kunnen stellen om het überhaupt zwanger te kunnen worden of te kunnen ontvangen.
Ja.
Dus dat is
het zieltje was er al heel lang. Dat had ik al lang gevoeld en begrepen en alles. Alleen het lukte gewoon niet zoals...
Ja.
Maar als je nu achteraf kijkt, we waren aan het verbouwen...
Mm-hmm.
Kan natuurlijk helemaal niet, is helemaal niet praktisch.
Mm-hmm.
Dus hele praktische dingen, het ging eigenlijk gewoon helemaal niet.
Mm-hmm. En vanuit daar, toen raakte jij zwanger, of toen was jij zwanger uiteindelijk?
Ja.
Je gaf al aan dat jij een geweldige zwangerschap en bevalling hebt gehad.
Ja. Ik wist al meteen dat ik het anders wilde doen dan anderen. Mm-hmm. Dus ik had wel een beeld van, ik wilde het op deze manier of deze manier aanpakken. Ik wilde inderdaad heel natuurlijk, ik hoefde geen extra echo's of... Ja, wat tegenwoordig vaak wordt gedaan voor zekerheid of wat dan ook.
Mm-hmm.
We wisten een natuurlijke verloskundige gekozen die ook ervaring had met een andere manier van werken.
Mm-hmm.
En zeker heb je wel zwangerschapskwaaltjes gehad, maar ik vond het allemaal prachtig. Dat ik er wel last van had en dat mijn buik pijn deed omdat die aan het groeien was. En nou, ik vond het allemaal maar prima.
Maar ik kan me ook voorstellen, als je zo lang daarmee bezig bent geweest en zo'n groot hartverlangen hebt, dan neem je alle kwaaltjes, neem je voor lief en ontvang je eigenlijk een dankbaarheid. Want het is echt een teken dat je zwanger bent.
Ja, ik vond het geweldig. Ja. En zeker heb je wel dit of dat, maar dan ga je gewoon naar de fysiotherapeut of weet ik veel, bekken iemand. En nou ja, dat... Nee. En toen... ik had echt een plan bedacht, hoe ik alles wilde, zeg maar. Dus ik heb me de hypnobirthing cursus mijn eigen gemaakt.
Ja.
Boek gelezen, vertaald, oefeningen gemaakt, liedjes gezocht, muziek, geurtjes gezocht. Helemaal bedacht hoe ik het zou willen doen. En als je dat leest ook, dan weet je ook waarom het lichaam werkt zoals het werkt.
Mm-hmm.
En opgeschreven en... Nou, om een lang verhaal kort te maken, is precies zo gegaan zoals ik gedacht had.
Ja, zoals je graag wenste. En
zoals ik graag voor me zag.
Ja.
Wel, ik had er wel wat voor moeten doen. Ik heb echt hard moeten werken. Dus veel oefeningen moeten doen. En heb wel mijn eigen gemaakt.
Maar het is het allemaal dik, dubbel en dwars waard geweest.
Dik, dubbel, dwars waard.
Ja, super mooi, heel mooi.
Ja.
En
toen was ik bevallen.
Ja.
De dag daarna dacht ik, ja, maar dit moeten anderen ook.
Ja.
Andere mama's moeten ook zo bevallen.
Ja, dat gun je iedere moeder, hè? Zoiets moois. Ja. Dat kan ik me goed voorstellen.
Ja. Dus eigenlijk in mijn kraamweek was ik al aan het bedenken, hoe kan ik nou zorgen dat anderen ook dit ook zo mogen ervaren?
Mm-hmm.
Maar ja, goed, je bent net mama, je hebt een baby.
Mm-hmm.
En je werkt in de thuiszorg, je hebt een baan.
Mm-hmm.
En dan denk je, ja, ik ga niet zomaar iets anders doen met een baby.
Ja.
Want ik wil er ook voor mijn kind zijn.
Ja.
Ik heb ook bewust gekozen voor niet zoveel te werken. Dus ik wil ook gewoon thuis zijn voor mijn dochter. Dus toen heb ik dat een beetje losgelaten. Wel met de verloskundige. En inmiddels zit je dan in een groepje met allemaal van die natuurlijke mama's. En dan heb je het erover. En veel afgesproken ervaringen uitgewisseld. En ja, dan blijft dat toch broeien in je of zo. Hè?
Ja.
Ja, en op een gegeven moment toen dacht ik, ik ga gewoon eens googlen. Gewoon op internet zoeken. Naar de woorden intypen die bij mij binnenkomen. Dus baby, mama, coach, van allerlei woorden heb ik getypt. Of combinaties, mama, coaching, weet ik veel wat ik allemaal getypt heb.
Ja.
En toen kwam inderdaad de opleiding babycoach.
Wauw, en jij las het en jij dacht, dit is voor mij.
Ja, dat dacht ik.
Ja,
echt. Ik las het en toen dacht ik, ja, dat wil ik.
Ja, ja, zo werkt het vaak, hè. Je voelt het gewoon van, dit is gewoon je call. Dit is gewoon je roep. Mooi, heel mooi.
Ja.
En toen ben je de opleiding gaan doen. Je hebt je ingeschreven, je bent de opleiding gaan doen.
Ja,
en wat is, als je kijkt naar babycoach, de term babycoach, wat is een babycoach?
Ja, dat is op zich lastig uit te leggen, want je coacht natuurlijk geen baby,
mm-hmm.
eigenlijk niet.
Nee, inderdaad.
Je coacht eigenlijk de ouders.
Mm-hmm.
Je krijgt in de opleiding eigenlijk, door het lezen van een aantal heel hoop boeken, gewoon een hele hoop kennis tot je. In de opleiding wordt wel aangegeven. Hè? Probeer deze richtlijn of dat boek of die manier van werken of een beetje te volgen. En ook bepaalde coachingstechnieken en zo te handhaven en zo. Dat heb ik losgelaten daarna.
Mm-hmm.
Want iedereen coacht op zijn eigen manier en iedereen vormt zijn eigen weg daarin.
Ja.
Maar het belangrijkste is gewoon dat je gaat kijken naar waar dingen vandaan komen. Een baby geeft iets aan. En waar komt het vandaan?
Mm-hmm.
Dat is het belangrijkste wat je ook eigenlijk nergens ziet. Als er nu iets aangegeven wordt, het baby kan niet slapen of wat dan ook.
Yeah.
Dan ga je naar het consultatiebureau en dan zegt het consultatiebureau, oh, dan doe maar die en die methode of die en die techniek.
Oh, ja,
en dan na een week, dan slapen ze wel hoor.
Ja.
Dat wordt dan aangegeven. Ze gaan niet kijken waarom die baby niet wil slapen.
Dus zij, consultatiebureau is eigenlijk meer eliminerend van de oorzaak, van het gevolg. En een babycoach gaat meer naar de oorzaak.
Ja.
Ja. Ik neem aan dat je in de opleiding ontzettend veel hebt mogen leren.
Ja.
En hebt kunnen leren. Wat zijn voor jou, als je daar nu op terugkijkt, wat zijn de belangrijkste dingen die jou zijn bijgebleven vanuit deze opleiding?
Persoonlijke ontwikkeling.
Ja?
Ja.
En wat bedoel je met persoonlijke ontwikkeling? In wat voor manier?
Je wordt getriggerd door alles wat je leest, door degene die lesgeeft, om naar jezelf te kijken.
Mm-hmm.
Heel erg. In alle opzichten. Er komt van alles naar boven waar je waarschijnlijk een hele hoop mensen zich niet bewust van waren.
Dus je wordt helemaal binnenstebuiten gekeerd.
Je wordt helemaal binnenstebuiten gekeerd. Het is heel heftig.
Ja.
Het is sowieso een HBO-plusopleiding, dus je moet alles zelf doen en het kost heel veel tijd.
Ja.
En daarnaast nog een stukje persoonlijke ontwikkeling. Zeg maar 75%.
Mm-hmm.
Dus het is, ja, je wordt gewoon...
Is dat ook de visie vanuit de opleiding? De visie dat
ja.
je... Want weet je, wat is de reden van zo'n visie?
Ja, ze geven ook heel duidelijk aan van je kan niet coachen als je zelf met heel veel issues zit.
Mm-hmm.
Kan je niet andere mensen coachen als je zelf nog iets moet verwerken.
Ja, en ik denk dat het vooral ook te maken heeft met het vak zelf babycoach, omdat je daar natuurlijk de vertaling maakt naar de ouders.
Ja.
Ja, precies.
Ja.
Ja, ja. Ja, dus dat is dan een hele heftige periode ook voor jou geweest.
Ja.
Ja, en wat zijn nou bijvoorbeeld dingen waarvan je zegt van, goh, hè, dat kwam ik van mezelf tegen, dat vond ik echt heel erg heftig? Of...
Nou, ik heb al een hele hoop aan mezelf gewerkt, maar die dingen kwamen weer terug naar boven, zeg maar. Dus ik heb bijvoorbeeld iets van vroeger, hè, als kind, dat je bepaalde aandacht of liefde of zo mist.
Ja.
En dat weet ik al heel lang, maar tijdens die opleiding kwam dat nog dubbel en dwars naar boven, nog eens.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment, ook in de laatste les, ik ben alleen in de laatste les uitgebarsten in huilen.
Mm-hmm.
Alle andere dames wel vaker. En dat ik toen zoiets had van, nou snap ik waarom dat zo gegaan is.
Ja, want dat kan me heel goed voorstellen.
Ja, dat duurde echt even. Ik denk, nou snap ik waarom dat zo gegaan is, zoals dat gegaan is. En waarom ik me voel nu door wat er gebeurd is.
En wil je delen wat dat dan precies is, concreet?
Dat vind ik lastig.
Ja, oké. Okay. Ja, ja.
Ja.
Want ik kan me namelijk inderdaad heel goed voorstellen dat je tijdens een opleiding ook teruggaat naar je eigen jeugd.
Ja.
En dat daar een stukje reflectie ontstaat in jouzelf. Hoe jouw ouders jou behandeld hebben en ja. hoe ze met jou omgegaan zijn. En op wat voor manier dat eigenlijk beter of anders had gekund, waardoor dat misschien had geleid tot een beter resultaat of een fijne of veiligere thuissituatie.
Ja.
En heb jij dat ook zo ervaren?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, het is bij mij denk ik wat later dan in een babytijd. Tenminste, je kan natuurlijk zelf... vaak moeilijk weten wat er in je babytijd is gebeurd. Daar hebben we het ook moeten over hebben met de ouders.
Okay,
dus ja. Dat gesprek ben ik aangegaan. En hoe is dit gegaan? Hoe is dat gegaan? En in principe kan ik het bij mij niet herleiden tot mijn babyjaar, zeg maar later. We waren met z'n drieën thuis, drie meiden. En mijn vader werkte 60 uur, 70 uur in de week.
Mm-hmm.
Dus die was er nooit, zeg maar. En die kwam thuis en die was altijd mopperen. En wij moesten altijd naar bed. En nou ja, waar was überhaupt mijn vader?
Mm-hmm.
En dat is gewoon een heel groot ding wat ik gemist heb.
Dus echt de emotionele afwezigheid.
Ja.
Ja. En je zegt inderdaad, dat is een hele goeie, de babytijd. Want de babycoach is met name er voor de babytijd. Maar dat is dan van 0 tot 1? Of van 0 tot 2?
Ja,
of?
Nou, ik persoonlijk als babycoach zijnde kan het langer trekken, zeg maar.
Mm-hmm.
Tot een jaar of 4.
Oké, ja.
Want in principe, maar het belangrijkste jaar is de babyjaar.
Ja.
Hoe eerder je erbij bent met bepaalde signalen die een baby afgeeft,
ja.
hoe makkelijker het ook op te lossen is. En hoe fijner de baby kan opgroeien.
Mm-hmm.
Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus kijk, als ik er. Ik kom ook wel eens bij mensen, er zijn kindjes 2,5.
Oh ja. Ja.
En dat is lastiger te doorprikken wat er dan allemaal precies speelt. En, hè, want je moet eigenlijk teruggaan naar. Je kan heel ver teruggaan in de loop der jaren van je ouders, van je grootouders. Maar hoe langer het speelt, hoe moeilijker dat wordt.
Ja. En dan komt dat mede omdat het kind al echt een bepaalde conditionering is aangeleerd.
Ja.
Een bepaald gedrag is aangeleerd.
Ja.
En dat is moeilijker afleren, denk ik.
Ja.
Ja.
Ja. En ouders zijn al op een bepaalde manier met hun omgegaan.
Mm-hmm.
Waardoor bepaalde dingen zo zijn gegaan. Geworden.
Gewoontes zijn geworden.
Ja.
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 Ja. Ja. Ja. Dat is moeilijk om gewoontes te doorbreken, lijkt mij.
Ja.
Ja. Ja.
En dat is nog niet mijn specialisatie.
En wat is jouw specialisatie?
Ja, het liefst zo vroeg mogelijk.
Ja, okay.
Dus bel mij maar als de baby 6 weken oud is en de verloskundige is weg.
Oké, okay, ja, ja. En wat zijn dan bijvoorbeeld problemen? Want 6 weken, een babytje van 6 weken. Ik kan me voorstellen dat er een aantal basisdingen dan moeizaam zijn. Dan kun je denken bijvoorbeeld aan borstvoeding. Hè? Dat lijkt me zo even uit mijn eigen ervaring als moederschap.
Mm-hmm.
Of slapen of bijvoorbeeld huilen.
Ja.
Zijn er andere dingen nog waarvan je zegt, dit is ook echt iets wat al zo jong aanwezig kan zijn aan probleemgedrag, als ik het zo mag noemen?
Nee, meestal zijn het slapen en huilen.
Slapen en huilen.
Ja.
En is daar altijd dus ongeveer dezelfde oorzaak
nee,
voor? Of
nooit.
Is het echt altijd anders?
Altijd
uniek?
Anders, ja.
Wauw. Ja.
En er zijn ook echt zoveel oorzaken.
Mm-hmm.
Mensen denken wel vaak om een kind huilt, dan moet er dit of dit zijn.
Ja. Ja,
of hij heeft honger, of hij wil bij mama zijn, of ik heb koud, of ik heb een vieze luier.
Ja.
Maar dat is het niet.
Mm-hmm.
Mensen denken niet aan het emotionele aspect vaak.
Mm-hmm.
Dat wordt vaak overgeslagen.
Mm-hmm.
Er kan moeilijk in een baby zich verplaatst worden. Hè? Ik zeg altijd vaak als een van de eerste dingen als ik bij mensen kom. Die baby heeft 9 maanden in jouw buik gezeten.
Ja.
Lekker warm.
Veilig.
Gehobbeld. Zonder zwaartekracht. Warm. Drinkt, eet, poept, plast wanneer hij zelf wil. En dan wordt hij eruit geploept.
Mm-hmm.
Dat is al een ervaring.
Ja.
Dat kan een trauma zijn. Ja. Hoeft niet.
Mm-hmm.
Maar dat kan.
Mm-hmm.
In heel veel gevallen is dat een trauma.
Ja.
Er kan lichamelijke problemen optreden. Emotioneel is het sowieso voor die baby een hele bijzondere ervaring. Dus daar kan wat blijven hangen, zeg maar,
mm-hmm.
in het hoofdje, zeg maar.
Ja.
Dan krijg je lucht en zwaartekracht en kleren en eten en drinken en geluiden en noem het maar op.
Mm-hmm.
Moet je nog boodschappen doen?
Ja.
Nou, dat kind, dat...
Ja, die denkt, wat ben ik in godsnaam
terecht gekomen? Ja, en daar denken mensen vaak niet bij na. En dit is een van de eerste dingen die ik altijd zeg.
Mm-hmm.
En als ze dit dan horen, dan denken ze, oh ja... Misschien was het een beetje te veel vandaag, of zo.
Mm-hmm.
Of dat ze denken van, oh ja, dat weet ik nog wel van vroeger, dat het zo en zo en zo ging. En dat vond ik eigenlijk ook helemaal niet fijn. Of zoiets krijg ik dan terug. Ja, maar mijn moeder deed dat ook zo bij mij. Oh ja, ze vertelde ook dat ik zoveel moest huilen. En zo komen er dan bewustwordingen uit iemand zelf,
ja.
door hetgeen wat ik dan vertel, zeg maar.
Ja.
En daar ga ik naar op zoek.
Ja, dus jij gaat echt op zoek naar de reden achter de reden.
Juist.
Ja.
Ja, dat is een mooi gezegd.
Ja, reden achter de reden. Ja, dat is zeker heel erg mooi. En stel nou, hè, ik meld mij aan bij jou, ik kom bij jou, want toevallig met ons eigen kindje dan. Dat is niet zozeer probleemgedrag, maar die is nu 8 maanden en nog steeds wil hij in de nacht graag gevoed worden. Terwijl wij bijvoorbeeld als ouders heel graag willen doorslapen. Nou snap ik, dat is een natuurlijke reactie, maar er zijn ook kindjes die al na 2 weken doorslaapt. Ligt dat probleem dan zeg maar bij mij als ouder of is dat... Te kort door de bocht.
Met een kindje van 8 maanden kan het al bij allebei liggen.
Mm-hmm.
Ja. Dus hoe ouder, hoe meer het naar het kind toe gaat trekken. Maar,
en hoe bedoel je dat? Hoe meer naar het kind
toe? Dan worden ze bewuster. Hè? Hoe meer hersenverbindingen die kinderen hebben. En hoe meer bewuster ze zelf worden van bepaalde dingen. En hoe meer ze ook begrijpen.
Mm-hmm.
Dat, kijk, hoe jonger, dan begrijpen ze het gewoon niet.
Ja, ja. Ja.
En,
dat is meer instinctief dat ze bijvoorbeeld reageren.
Ja, gevoel.
Ja. Ja.
Baby's die voelen alleen maar.
Ja.
Die kunnen niet denken.
Ja.
En hoe ouder ze worden, hoe meer ze gaan proberen te denken, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus dit kan bij 8 maanden kan het aan beide liggen, ja.
En ja. Dan meld ik me aan bij jou. En dan ga jij dus eigenlijk met de mensen in gesprek over het gedrag. En dan is dat dan een soort traject? Of hoe ziet dat er dan uit?
Nou, ik probeer in een eerste gesprek, mag vooral, zeg maar, dan jij en papa en mama mogen dan heel veel vertellen.
Mm-hmm.
Graag wil ik dan ook het kindje even zien, inderdaad, hoe die reageert. Ik kom ook bij de mensen thuis, zodat ze in hun eigen omgeving zijn, ook het kindje in de eigen omgeving is, vertrouwd voelt.
Ja.
En dan is het meestal ongeveer 1 uur of 1,5 uur dat mensen fijn aan het vertellen zijn. Ik stel heel veel vragen.
Ja.
Dan gaan we een week later ongeveer weer afspreken.
Ja.
Dan is alles even kunnen zakken.
Zakken, verwerken. Ja.
Ja. En dan gaan we verder. Dan gaan we kijken van... Ik geef ook praktische handvaten aan in het begin. Hè. Ik bedoel, ik kan niet mensen 1,5 uur laten praten en dan doei, ik ga weer.
En wat voor handvaten? Wat bedoel je dan?
Ligt er natuurlijk een beetje aan wat er speelt. Maar ik heb wel wat tips over om wel te laten slapen bijvoorbeeld. Of als hij veel moet huilen, wat je dan kan doen.
Mm-hmm.
Hè, als moeder en vader zijnde.
Mm-hmm.
Maar goed, in 1 gesprek kan ik de oorzaak niet achterhalen.
Nee, oké. Okay. Er zijn echt meerdere...
Ja, ja, er is eigenlijk ook nooit 1 oorzaak.
Nee.
En soms komen we ook niet tot een oorzaak.
Oh, wow, ja. Yeah.
Soms komen we ook gewoon alleen tot een bepaalde oplossing. En dat werkt dan ook.
Mm-hmm. Dat is ook wel heel mooi, ja.
Ja, dat ligt eraan.
Ja.
Maar goed, vaak tijdens de gesprekken kom je wel... Ouders worden wel bewust van bepaalde dingen.
Ja.
En dat is, soms is dat al voldoende.
Ja, ja, dus dat kan, ja, ja, precies. Dus dat is die shift eigenlijk die dan gemaakt wordt bij ouders. En is dat dan zo bij baby's? Want hoe komt het? En dat vind ik dan wel heel interessant. Hoe komt het dat kinderen het gedrag van de ouders... soort van spiegelen in probleemgedrag.
Dat is een mooie vraag.
Ja. Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Ik heb wel zo'n eigen idee daarover. Maar misschien dat je vanuit jouw functie als babycoach...
Wij nemen ervaringen generaties lang mee, hè? Mm-hmm. Tijdens de zwangerschappen. Dus jij kan bijvoorbeeld last hebben van dingen die jouw oma heeft meegemaakt vroeger. Mm-hmm. Want dat zit toch al, hè, in de eicellen. En dan generaties terug.
Ja, dus in het DNA ligt opgeslagen.
In de DNA, juist. Ja. En wij hebben geleerd 3 generaties. Nou hoorde ik toevallig 2 dagen geleden dat het 7 generaties terug kan gaan.
Ja, ik heb ook gehoord van 7.
Ja, ja. Dus dat kan. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk heel lastig achterkomen. Dat vind ik lastig. Ja. Maar...
Maar dan heb je een stukje, zeg maar, wat genetisch aangelegd is. Ja. Want ik, vanuit mijn eigen studie heb ik ooit geleerd, 50% is genetisch, dus op DNA-level. 50% is afhankelijk van omgevingsfactoren. Ja. En die 2 maakt dat het probleemgedrag wordt ja of nee. Want het kan bijvoorbeeld in een kindje zitten en getriggerd worden door de omgeving. Ja. Maar het kan ook in een kindje zitten en dat wordt zo goed begeleid dat het niet tot probleemgedrag leidt.
Ja. Kan. Ja. Het hoeft ook niet altijd een probleem te zijn. Ja. En ook iedereen zegt wel vaak geboortetrauma. Ja. Maar het hoeft geen trauma te zijn. Mm-hmm. Het kan ook gewoon een geboorteervaring zijn. Mm-hmm. Het hoeft niet voor dat kindje of voor jou dan een trauma te zijn.
En wanneer is het een trauma?
Dat merk je wel. Ja? Dat laat de baby dan wel merken. Ja, dan heb je vaak onverklaarbaar huilgedrag.
Oké, ja, ja.
En dan weet je niet meer wat je moet doen.
Ja. En dat is dan dat huilgedrag is dan vlak na de geboorte? Of is dat juist in de periode, in de kraamtijd en daarna?
De kraamtijd en daarna.
Ja, ja. Ja.
Oh, wow. Daarna zelfs. Vooral daarna. Ja, als ze bewuster worden van dingen, rond de 6 weken meestal.
En zijn er bepaalde, hoe noem je dat? Gedragskenmerken die jij echt kunt relateren aan de geboortetrauma? Waarvan je als je een kindje ziet en denkt, dit zijn echt kenmerken van de geboortetrauma?
Nee. Kan je niet echt zien. Maar als het om huilen gaat, dat is lastig, hè? Huilen is een van de lastigste dingen.
Ja.
Want een baby die kan eigenlijk niks anders uiten dan
huilen. Ja, precies, dan huilen.
Ja. 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 Ik zeg altijd, ga gewoon eerst de normale dingen af. Mm-hmm. Hè? Heeft hij honger, dorst, vieze luier, ja. Kleertjes, warm, koud. Dat zijn de standaard dingen.
Oh, ja.
Dan vraag ik net iets specifieker door. Zit er een touwtje van een rompertje tussen de vingertjes, of zit er een naadje van het sokje tussen de teentjes? Dat kan ook, hè? Mm-hmm. Maar dan kom ik in de eerste 3 maanden wel op die Dunson babytaal uit, wat ik dan ook leidster van ben.
En wat is dat?
Ja, dat zijn dus de babygeluidjes. Die zijn gebaseerd op de reflexen van een pasgeboren baby.
En jij noemt het Dunson babytaal?
Dunson babytaal.
Dunson babytaal, oké.
Okay. Ken je dat niet?
Ja, ik heb er wel eens van gehoord.
Oké.
Okay. Maar misschien dat je het wilt toelichten?
Ja, nou, Dunson babytaal is ontwikkeld door Priscilla Dunston in Australië, geloof ik. Dat weet ik niet precies. En die heeft ontdekt dat er in de eerste maanden van een baby, dat alle baby's op de hele wereld ongeveer dezelfde geluidjes maken.
Ja, dat is gewoon universeel.
Ja.
Ja.
En dat is dus gebaseerd op de reflexen. Ja. Het grijpreflex, het huidreflex, de zoekreflex.
Ja. Ja,
je ziet hem niet, maar... Uh-huh. En daardoor maken ze bepaalde geluidjes. En daar heb je de eerste 3 maanden echt wel veel aan. Maar dat is wel iets wat je moet leren luisteren, of leren horen.
En welke geluidjes zijn dat? Weet je dat zo?
Ja, de ne.
Ja.
De ne met de tong naar boven, zeg maar, tegen het gehemelde aan. Dat is honger.
Ja,
dat hoor je ook wel heel duidelijk. En zeg ik altijd van, kijk even naar het tongetje. Als dat omhoog is, als ze huilen, dan is het vaak honger.
Dus dan moet je echt als ouder heel erg observeren en echt heel goed naar je kindje kijken.
Het eerste wat ik zeg, stop met wat je aan het doen bent. Kijk naar je kind, mm-hmm, en luister. Mm-hmm. Ga niet meteen oppakken en naar je toe trekken en oh, ik vind het zielig dat je huilt.
Ja.
Want dan kan je niet echt zien wat er echt aan de hand is.
Oh ja, ja. Ja, mooi.
Dan heb je au. Au, dat is een ovale vorm van je mond.
Yeah.
Dat is als ze moe zijn. Dat hoor je in het begin weinig. Want kindjes slapen gewoon veel in het begin. Mm-hmm. Daar heb ik niet zo heel veel ervaring mee.
Yeah.
Dan heb je... Dat is het boertje. Dat zijn hele korte geluidjes achter elkaar. dan zit er dus lucht hierboven in de
slokdarm.
Boven in de slokdarm waarschijnlijk in de weg.
Yeah.
Dan moet hij dus een boertje laten. Heb je techniek voor? Ja.
Ja, oké. Okay.
Ja, sommige, als ik dan, ik heb zo'n app dan op de telefoon. En dan laat ik dat, die geluidjes horen of met een filmpje erbij. En dan zeggen ouders wel vaak, oh ja, dat doet ze wel veel.
Oh, dat is handig, ja. Zoiets.
Als het luchtbelletje niet eruit komt en het zakt naar beneden, dan wordt het erg, zoiets. Ja, is lastig voor ons om uit te spreken.
Mm-hmm.
En dan wordt het een buikkrampje.
Maar zelfs dat kun je dus voorkomen, enigszins.
Ja, maar dat hoor je wel. Dat is echt krijsen. Dat gaan ze de grond.
Mm-hmm.
Dat is vaak bij de wisseling van de ontlasting. Hè? Dat is net een meconium is geweest en door de borstvoeding een andere soort ontlasting wordt gemaakt. Of de darmen gaan proberen te werken.
Mm-hmm.
Daar kan je weinig voorkomen. Tuurlijk heb je daar tips voor, maar dan heb je nog... Dat is met lucht. Hè? Dus lucht in het geluidje.
Yeah.
En dat heeft te maken met de huidreflex. Dus alles wat hè is, heeft met de huid te maken. Dus kleren, warm, koud, vieze luier. Haakjes, wat ik net zei. Echt een aanraking van de huid.
Yeah.
Ja. Dus laatst had ik een baby en die had dan een mutsje op. En een mutsje daar zat dan half voor zijn ogen. En die was echt dat geluidje zo. Hè. Zo aan het maken. En toen deed ik het mutje weg en die sliep weer.
Oh ja, oh wauw. Ja.
Fijn hè?
Ja.
Maar het is wel het geluidje voor het huilen hè.
Mm-hmm.
Als ze echt huilen, dan hoor je dit niet meer.
Nee, is dan beter laat.
Ja.
En dit kunnen ouders dus ook leren.
Ja.
En daar kun jij ze ook in.
Ja.
Dat is wel heel erg, dat kan wel echt heel erg waardevol zijn lijkt mij toch?
Ja, daar heb ik echt een presentatiemap van en een app en ja, ik kan van alles, een dvd, ik kan van alles laten zien.
En pas je dat vaak toe? Want ja, als je babycoach bent en je hebt echt te maken met hele kleine baby's, dan is dit wel heel erg handig.
Nou, als babycoach zijnde kom ik meestal later bij een gezin.
Oké. Okay.
Is me opgevallen.
Mm-hmm.
Meestal zo rond 8 maanden.
Rond 8 maanden.
Ja.
Ja, en waarom zou dat zijn, denk je?
9 maanden op, 9 maanden af.
Ah.
9 maanden zwangerschap,
yeah.
9 maanden ontzwangeren.
Ja. Yeah.
Dan komen er bepaalde dingen naar boven. Waarschijnlijk grotendeels emoties en dingen van moeder, ouders. Van, oh ja, ik ben nou echt mama. Oh ja, het is 9 maanden geleden. Het is toch 9 maanden op, 9 maanden af.
Ja.
En rond die tijd is er ook een enorme sprong in het leven van zo'n kindje.
Ja, dat herken ik wel
heel
echt.
Heel veel veranderen.
Ja.
Ja, 8 maanden zeg jij. En hè, ze kunnen leren staan. De wereld wordt letterlijk groter.
Ja.
Nou weet ik uit ervaring dat er ook gewoon een hele hoop hersenverbindingen rond die tijd gaan veranderen.
Mm-hmm.
Wat gewoon echt stress geeft voor die kindjes.
Mm.
En dan weten ouders het vaak niet meer. Dus rond de klok van 9 maanden kom ik meestal in beeld.
Mm-hmm.
Nu als kraamverzorgende
mm-hmm.
heb ik natuurlijk vanaf dag 1 van na de geboorte heb ik heel veel aan de dunste babytaal.
Ja,
dat
leg
ik iedere keer uit.
Nou, ja, dat kan ik me wel goed voorstellen. Ja.
Ja.
Maar het is wel inderdaad heel erg bijzonder dat je dan dat het traject voor jou in de meeste gevallen pas na 8 à 9 maanden begint. Al moet ik heel eerlijk zeggen dat ik het me wel heel goed kan voorstellen. Want ja, Darshan is inderdaad nu 8 maanden. En nu zie je ook pas een beetje iets van zijn karakter. Wat waarschijnlijk niet het karakter is voor de rest van zijn leven. Maar inderdaad wat je aangeeft. Hè, dan leren ze staan. Je krijgt al bepaalde kenmerken te zien. Van of het een rustig kindje is. Of het een druk kindje is. Of het een nieuwsgierig kindje is. Of dat hij snel huilt. Of dat hij snel content is. Dus je leert je kindje een beetje beter kennen. Dat merk ik in ieder geval nu.
Ja.
Waardoor ik... omdat ik hem beter leer kennen, ook voor mezelf kan, ja, soort van kan reflecteren van, goh, hè, dit vind ik lastig en dit vind ik niet lastig.
Ja, en dat is het vaak ook.
Mm-hmm.
Want rond die tijd wordt de wereld voor hun gewoon veel groter.
Ja.
De wereld van liggend en zittend en kruipend.
Ja.
Nou, kruipen dan nog net niet, mm-hmm. meestal. Maar dat is echt wel een enorme vooruitgang. Hè?
Maar het is ook grappig, wat je inderdaad, want de wereld wordt groter. Maar als ik naar Darshan kijk, ik zie hem letterlijk, hij heeft nu letterlijk de wereld boven zich ontdekt.
Ja.
In één keer kijkt hij naar boven en dan ziet hij de lampen en de kastjes en dan ziet hij wat er op de kastjes ligt en op de tafel ligt. Voorheen was het zijn blik naar beneden, naar de grond, en nu is het zijn blik ook omhoog. Dus het is letterlijk echt een andere wereld.
Dus hoe denk je dat dat voor hem is?
Ja, dat moet enorm veel impact hebben.
En je ziet dan uiterlijke kenmerken en je ervaart een bepaalde gedrag van hem nu. En dat kan gewoon ook heel veel stress voor jou bijvoorbeeld opleveren. En daarom kom ik vaak rond die tijd.
Ja, dus en dan... in een aantal gesprekken, dan kom je er dus achter wat het probleem is. Of de aard van ik vind het probleem vind ik zo vervelend klinken, maar de aard van de klachten, laat ik het zo maar zeggen. En dan? Dan ga je de ouders coachen? Of...
Nou, in principe vaak weet ik het eerste gesprek al wat er speelt. Maar ook ik moet dat even laten bezinken. Even desnoods nog wat informatie ergens opzoeken.
Ja.
Maar meestal meer dan 2-3 gesprekken, 3, hebben we eigenlijk nooit nodig.
Mm-hmm.
Dus dat is eigenlijk ook wel heel fijn. Ik kan ouders wel heel gauw op weg helpen
met
bepaalde dingen. Ik ga ze coachen om erachter te komen wat er meestal bij hun speelt.
En merk in jouw doelgroep, merk je daar een bepaald type mens? En dan bedoel ik natuurlijk mensen met dezelfde problemen, dat snap ik. Maar is er een bepaald type mens wat jou vooral benadert?
Ja, mm-hmm. Ik beschouw mezelf anders als anderen.
Ja.
Ik ben ook niet meer de babycoach die afgestudeerd was vorig jaar. Ik ben nu wel een ander, hoe zeg je dat?
Je hebt je eigen manier gevonden.
Ik heb mijn eigen weg gevonden, ja. Ik noem mezelf ook natuurlijke babycoach. Ik probeer alles ook op een natuurlijke manier te doen. Ik ben inderdaad weinig van de methodes en de visies van allerlei mensen.
En protocollen.
En vooral heel veel luisteren naar je gevoel.
Mm-hmm.
Daar probeer ik mensen ook in te begeleiden. Ik kan wel erachter komen vaak dat er wel bepaalde dingen spelen. Ik ben iemand die goed iemand kan doorvoelen, zeg maar.
Ja.
Ik ben heldervoelend, noem je dat?
Ja, heldervoelend.
Ik kan aanvoelen wat er speelt. Ik kan bijvoorbeeld, vraag ik aan het begin, voordat we een afspraak hebben, altijd een foto per mail. Zodat ik eigenlijk al kan invoelen op de situatie.
Mm-hmm.
En bijna altijd klopt dat wat ik dan voel. Mm-hmm. Dat check ik dan even in een eerste afspraak. En dan ben ik eigenlijk al stap 1.
Yeah.
Dat is al stap 1
in het proces.
Ja, en dat maakt mij wel anders als anderen, mm-hmm. denk ik.
Mm-hmm.
Ja. En daarnaast probeer ik natuurlijke oplossingen te geven. Als mensen met medicijnen of weet ik veel, met allerlei dingen aankomen, probeer ik daar dan alternatieven voor te geven.
En lukt dat? Want ik kan me voorstellen, kijk, we leven natuurlijk in een wereld waarin een reguliere geneeskunde tot op zekere hoogte behoorlijk in ons systeem zit. En hoe ervaar jij dat, als je dat op een natuurlijke manier probeert?
Nou, ik denk toch echt wel dat de mensen die mij vragen voor een consult ook wel op de natuurlijke manier willen.
Ja.
Want zo profileer ik me ook naar buiten.
Ja.
En ik denk ook wel dat de mensen die het echt op de westerse wereld, op de medische wereld willen doen, mij niet vragen.
Mm-hmm.
Die komen niet bij mij.
En zijn het bijvoorbeeld ook mensen die bijvoorbeeld een regulier traject al doorlopen hebben? Die zijn al bij een consultatiebureau geweest, die zijn misschien al bij een kinderarts geweest. Die hebben eigenlijk van alles en nog wat al geprobeerd. Daar is geen oplossing, misschien zelfs tot de wanhoop nabij of met handen in het haar. En dat ze dan gaan kijken naar, welke alternatieven zijn er nog?
Die ook,
en
ja.
En dat soort mensen kom je dus ook tegen?
Ja.
Oh, wauw, dat is wel heel mooi. Een stukje bewustwording dus voor die mensen.
Ja. Mm-hmm. En ook bijvoorbeeld nou in mijn kraamzorg. Ik ben nu in een gezin gekomen. Die was eigenlijk helemaal niet van de alternatieve natuurlijke oplossingen.
Mm-hmm.
En uiteindelijk toch wel. Mm-hmm. Uiteindelijk ga je een gesprek aan. En toch hebben ze andere dingen aangepakt die ik aangegeven had.
Mm-hmm.
En niks moet, hè. Iedereen moet lekker zelf weten op welke manier ze alles doen. Ik leg wel uit waarom ik bepaalde dingen doe.
Ja, precies.
Of, waarom ik dat zou doen.
Mm-hmm.
En dan eigenlijk vanuit het perspectief van de baby.
Mm-hmm.
En toch gaan ze allemaal om.
Ja. Ja, mooi. Ja, dat is ook heel mooi.
Nou,
ik denk ook dat stukje natuurlijk is natuurlijk ook iets wat dicht bij de mens zelf staat. Dus ergens wordt het ook herkend. Maar voor sommige mensen zal het heel erg lastig zijn. Heb je wel eens mensen gehad die... dat je daarachter komt van, er zit wel heel erg veel bij deze ouders. Het wordt wel echt een enorme klus. En dat ouders bijvoorbeeld heel erg in de weerstand zitten. Of daar niet naartoe kunnen of willen.
Ja.
En hoe ga je daar dan mee om?
Ja, dan hou ik gewoon op, hoor.
Mm-hmm.
Ja, hoe zeg je dat? Ja, dat kan ik wel aanvoelen. Dat voel ik wel in een gezin. Dan zeg ik sowieso al niet zoveel.
Mm-hmm.
Dan, ik kan wel dingen meegeven. Maar dan, ik heb ook iets minder natuurlijke oplossingen, snap je?
Mm-hmm.
Of oplossingen, tips.
Ja, precies.
Ik bedoel, dat voel ik wel.
Mm-hmm.
Ik wil wel een fijn gesprek hebben.
Ja.
Ik geef ook altijd aan in het begin, als we geen klik hebben, dan kan ik jullie niet helpen.
Nee, dat begrijp ik. Ja,
dus begrijp als het niet...
Maar het kan zijn dat mensen in eerste instantie heel erg bereidwillig zijn, maar dat ze gedurende het proces, zeg maar, achterkomen van, dit is wel heel erg confronterend. En dat is soms ook niet altijd makkelijk, hè?
Nee.
Zeker als je kindje dus je spiegel is. Ja... Ik kan me best voorstellen dat het heel erg gevoelig is. Dat het best confronterend kan zijn.
Soms komen mensen ook niet terug naar een eerste afspraak.
Ja, dus dan is het te veel, too much.
Ja.
Ja. Te confronterend, te pijnlijk.
Maar ik zie dat dan zo. Dan is dat niet de weg die hun willen kunnen nu wandelen.
Ja.
En dan ben ik niet de eerste persoon voor hun.
Nee, precies.
Ik heb daar niet zo...
Nee. En toch ben ik dan nog steeds benieuwd waarom baby's het gedrag van de ouders spiegelen.
Waarom?
Ja, of hoe dat komt. Dus stel dat een huilbaby, weet je wel, wat is dan bijvoorbeeld de link naar de moeder of naar de vader? Hoe komt dat dat kind, of de baby in dit geval, dat zo spiegelt?
Alles wie jij bent als mama en papa, alle ervaringen, emoties en alles wat in jou zit, geef jij door aan je kind.
Mm-hmm.
Dat is de blauwdruk voor de rest van het kinds leven.
Ja.
Dus als jij als mama iets hebt meegemaakt, stel het is jouw eigen geboortetrauma en dat heb je nooit geweten of verwerkt, dan kan jouw kind die nu geen trauma heeft opgelopen, maar misschien wel omdat die van jou niet verwerkt is geworden, kan die dan wel uiten.
Oh, ik krijg helemaal kipvel van. Ik vind het heel mooi dat je dat zo zegt. Ja.
Ik moest er even over nadenken hoe ik het ging zeggen. Hè?
Ja, maar echt heel mooi. Ja, inderdaad. Ja,
zo werkt het. Dus alles, dat is een hele belangrijke wel om te weten. Dus alle ervaringen van jou, voornamelijk van de mama, zeg maar.
Ja.
Maar ook natuurlijk papa, want die zit ook in het kind.
Ja.
Maar voornamelijk van de mama.
En dat is omdat de moeder- en kindrelatie is meest...
Eén doorbloeding, hè? Je zit er met de navelstrengen aan elkaar vast. Dat is één ervaring. En alles wat jij op dat moment ook in jouw zwangerschap voelt...
Mm-hmm.
Stel, jouw vader overlijdt tijdens de zwangerschap.
Ja.
Daar heeft jouw kind straks last van. Als je daar niks mee doet in jouw zwangerschap... Bij wijze van...
Dus dan je de emoties die jij hebt eigenlijk onderdrukt of niet wil voelen... In plaats van het laten
bijvoorbeeld.
Zijn.
Ja. Bijvoorbeeld. Stel, je raakt je baan kwijt. Dat zijn allemaal dingen die er voor jou heftig kunnen zijn, dat ervaart jouw kind ook.
Maar ik kan me voorstellen, dat is gewoon een vraag die me dan in me opkomt. Stel dat je bent zwanger en er gebeuren dingen waar jij bijvoorbeeld niks aan kan doen. Waar jij dus geen macht over hebt. Bijvoorbeeld je baan raak je kwijt of iemand komt overlijden. Is dan niet automatisch altijd het kindje daar de dupe van? Want ja, dat zijn
dingen... Ligt eraan hoe jij daarmee omgaat.
Ah kijk, dat is het hem dus.
Mm-hmm. Ligt eraan hoe jij daarmee omgaat.
Mm-hmm.
Als jij denkt, oh nou ja, ik kan er wel mee omgaan, er is niks aan de hand en het is prima. Maar je voelt in je lichaam ergens iets, of je krijgt een paar weken daarna schouderpijn of buikpijn of hoofdpijn of nekpijn of iets. Dan weet je dat er iets zit wat niet goed verwerkt kan zijn.
En is het automatisch zo dat op het moment dat er iets ergens gebeurt en ik zou zwanger zijn en ik heb daar heel veel verdriet over. Maar ik laat het verdriet bijvoorbeeld ook gewoon toe. Heeft de baby daar dan last van?
Nee.
Dus het gaat, want dat kan me voorstellen dat sommige mensen dat misschien denken van, oh ja, weet je, ik ben zwanger en ik mag dat nu eigenlijk niet voelen. Want ik mag niet verdrietig zijn, want als ik verdrietig ben, dan voelt de baby dat.
Juist niet.
Ja.
Als je niet verdrietig bent, voelt de baby dat.
Ja.
Als je wel verdrietig bent, voelt de baby het niet.
Omdat jij het zelf dan oppakt, je verantwoording daarvoor neemt en dat verwerkt.
Juist.
Ja.
Bewust van bent.
En hoe zit het dan bijvoorbeeld met boosheid? Stel dat je bent zwanger en je bent boos.
Ja, gewoon lekker uiten.
Ja, dus
vooral
dus
heel goed uiten.
Dus alles op het moment dat je het niet verwerkt of niet uit,
ja.
Dan op dat moment pikt de baby het op.
En de ene baby pikt het natuurlijk meer op als een ander. Hè?
Ja.
Ligt er ook aan hoe jij zelf in je vel zit, zeg maar. Maar vooral gewoon lekker heel veel uiten.
Ja.
Laat maar gaan.
Ja.
Dus je moet huilen, vooral heel veel huilen. Want anders gaat die baby dat straks voor jou doen.
Ja. Kijk, dat is het mooie. Dus dan zul je dat zien in...
Dit zie je heel veel terug, dit soort dingen. Ja.
Mm-hmm.
En eigenlijk is dit mijn hoofdtaak.
Mm-hmm.
Ja.
En waar ik dan ook eventjes nog niet benieuwd naar ben, HSP-kindjes, HSP-baby's.
Die komen er steeds meer.
Ja.
Daar kunnen we niks aan doen. Ik denk ook niet dat ligt aan de wereld.
Want ik kan me voorstellen dat zij al,
het
zijn misschien kindjes die misschien ook al nog de herinnering van vorige levens beter weten te herinneren. Of kindjes die signalen of emoties van de ouders nog sneller oppikken dan niet HSP-kindjes.
Maar hoe zie jij dat, HSP-kindjes?
Een hoogsensitief kindje, dus een kindje die van nature... kijk, als je kijkt naar de biologie van een HSP-kindje, dus fysiologisch, heeft een HSP-kindje... een zenuwstelsel, die de vertakkingen waar die langer van zijn. Dus dat betekent dat de informatie die binnenkomt bij kindjes, die komt en eerder binnen, want die raakt eerder het zenuwstelsel. En die heeft ook een langer detail nodig om verwerkt te worden. Dus HSP-kindjes pikken alles sneller op dan niet-HSP-kindjes. Nou moet ik heel eerlijk zeggen, ik weet niet of er nu nog geen HSP-kindjes worden geboren hoor. Maar...
Ja, zoals ik het zie, ik denk dat er steeds meer geboren worden. En eigenlijk zijn we allemaal heel, heel gevoelig. Het is ook maar hoe we ermee omgaan.
Mm-hmm.
Ik denk ook dat het met de verandering van de wereld te maken heeft. Zo zie ik dat ook.
Ja, zeker weten.
Als je je verdiept in hoe de wereld aan het veranderen is, het universum, dat heeft er allemaal mee te maken. Dus ik denk dat wij als ouders onze kinderen steeds meer moeten beschermen.
Maar is het ook zo, ik denk ook dat de HSP-kindjes op een gegeven moment, en daar is jouw rol als babycoach is daar natuurlijk perfect in. De kinderen leren in feite de ouders iets.
Ja.
Het zijn bewustwording over hun eigen nog te verwerken trauma's of pijnpunten of emoties. Het zij hoe het anders kan, door bijvoorbeeld meer vanuit onvoorwaardelijke liefde te kijken. Hè? Kindjes zijn nog zo puur, zeg maar. Of vanuit de bril vanuit een kind, dus meer vanuit speelsheid in plaats van totale controle. Dus mm-hmm. Ik denk ook dat HSP-kinderen, dat geldt voor alle kinderen, denk ik, ze zijn onze leraren. En zij zijn natuurlijk ook de toekomst. En als babycoach denk ik dat je perfect dat blootlegt bij ouders.
Ja.
Zij, baby's vertellen jou als ouders iets waar ouders eigenlijk van mogen leren.
Ja. En ik geef ook wel vaak aan, ik kom vaak ook wel met mensen die nog zwanger zijn. Hè?
Mm-hmm.
Dus in de zwangerschap. En die gewoon even al dingen willen weten. Wat ja. trouwens heel goed en heel fijn is hoor. Dan heb je echt de beste start, zeg maar.
Mm-hmm.
En dan geef ik ook altijd aan dat het sowieso, wat jij ook aangaf toen straks, het eerste jaar is echt mega pittig.
Ja.
En het kan best zijn dat op het moment dat jouw kindje geboren wordt, dat er iets gebeurt in jou waar jij niet bewust van bent.
Mm-hmm.
Of waar je wel bewust van was en dacht verwerkt te hebben.
Ja.
Of iets mee gedaan te hebben, dat het toch weer naar boven komt. Er is eigenlijk altijd komt er iets naar boven wat je dacht of dat het verwerkt is of dat je, waar je niet bewust van was.
Mm-hmm.
Dus, en als je dat weet van tevoren,
ja.
dan kan je denken, oh ja, dat mag er zijn.
Dan ben je al een beetje voorbereid.
Ja.
Ja. En dat kan al de helft schelen. Van, want ik kan me voorstellen dat je dan op dat moment, als dat gebeurt, denkt, oh, wat gebeurt mij nu? Dat je je ervoor schaamt? Of...
Ja, vooral schaamte.
Ja, maar kom je dat veel tegen?
Ja, ja. Ja, en vaak wordt dan gezegd, ik ben geen goede moeder. En ja, huilen, ik mag niet huilen, ik moet er voor mijn kind zijn. En,
mm-hmm.
Ja.
Ja.
Maar je bent pas een goede moeder als jij goed voor jezelf zorgt.
Ja,
als je goed voor jezelf zorgt, dan ziet jouw baby, dan voelt jouw baby dat.
Ja. Ja, zeker. Zeker als, ik denk als babycoach kan je perfect die vertaling maken, denk ik. Hè? Wanneer je als moeder wel goed voor jezelf zorgt en wanneer niet. Dat je dat, kun je daarmee eigenlijk stellen, dat weet ik niet, hè? Dat vraag ik nou. Dat op het moment dat een kind probleemgedrag vertoont, ligt daarvan altijd de oorzaak bij ouders?
Het ligt aan de leeftijd van het kindje.
Ja.
Maar 98% van de gevallen wel, ja.
Ja. Wauw. Moet je nagaan wat voor grote impact wij als ouders, en vooral mama's dan, hè, kunnen hebben op het gedrag van
maar ook kind. Echt vaders hoor.
Ja.
Maar papa's die zijn altijd natuurlijk wat lastiger met dit soort dingen. Hè? Die denken vaak niet zo, de meeste dan denken niet zo vaak na over, zou er überhaupt iets kunnen zijn, meer kunnen zijn dan, oh mijn kind, ik heb een kind.
Mm-hmm.
En dus dat is wel lastig om dan doorheen te prikken, zeg maar.
Ja.
Maar je ziet wel vaak dat er ook wel veel bij de vaders ligt, hoor.
En zijn er bijvoorbeeld bepaalde dingen waarvan je zegt, nou ja, dit is vaak, dit is het verschil tussen vader, wanneer het bij vader ligt, en hiervan zie ik het ligt bij moeder?
Nee.
In hechting of ergens?
Nee, kan ik niet echt onderscheiden.
Nee.
Nee, moet ik echt het gesprek aangaan. En ik kom er wel redelijk snel achter, ja.
Ja, wauw.
Dat is wel mooi.
Ja, dat is heel bijzonder.
Ja, ik kan wel redelijk snel aanvoelen tegenwoordig.
Ja, maar ik kan me voorstellen als je op een gegeven moment ook ervaring hierin hebt. Dat je heel snel het systeem, het gezin dus.
Ja.
Op zo'n manier kan aanvoelen inderdaad. En dat je bepaalde dingen gaat herkennen.
Ja.
Ook bij het gedrag van het kind.
Ja.
Maar jij zegt dus ongeveer 98% zei jij dat als het kind probleemgedrag vertoont, ligt dus... Daarvan ligt eigenlijk de oorzaak bij een van de ouders.
Oorzaken kunnen, ja.
Ja.
Ja, of verder terug, hè.
Of, want hoe ga je daar dan mee om? Stel inderdaad dat het niet bij ouders ligt, maar bij de opa en oma. Of inderdaad nog een generatie terug, bij de overgrootouders.
Dat heb ik nog niet gehad, dat laatste. Maar wel bij de opa en oma, ja.
En hoe gaat het?
Dat is iets wat ouders dan zelf iets mee moeten gaan doen, hè?
Mm-hmm.
Het is, mijn taak is het, stap 1 is de bewustwording daarvan.
Ja.
En dan is het aan de ouders zelf, daar kan ik niet zo heel veel mee.
Mm-hmm.
Dat is aan de ouders zelf om er dan iets mee te doen. Ik heb ook een ouder gehad die er niks mee heeft gedaan. Dus die was er wel bewust van geworden, waardoor het gedrag van die baby was wat het was, zeg maar.
Ja.
En dat lag bij de ouders, de moeder van haar.
Ja.
Dus dat is oma, zeg maar.
Ja.
En die heeft er niks mee gedaan. En dat probleemgedrag, dat bleef zich aanhouden. Heel lang nog.
Wauw.
Nog 9 maanden daarna nog.
Wauw.
En dat kind was inmiddels 2,5.
Mm-hmm.
En ik kan wel jou bewust maken. Maar als jij er dan verder niks mee doet, ja, daar kan ik niet veel mee. Daar ben ik niet de juiste persoon voor.
En hoe zit het dan bijvoorbeeld als kinderen naar een dagopvang gaan of naar een crèche of school? Want ja, daar brengen ze ook de meeste tijd van hun dag en zelfs van hun jeugd door. Kan dat ook nog invloed hebben in plaats van dat het ouders, dat het dan bijvoorbeeld de leerkracht is of iemand op de opvang? Of werkt dat niet zo? Is het altijd gekoppeld aan het genetische, biologische aspect? Dus aan de, in de familielijn?
Ja.
Oké. Okay.
Ja, omdat ze toch in jou en in oma in de buik hebben gezeten.
Ja.
Nee, daar heeft niks mee te maken. En vaak komen ze al later, hè?
Ja, oké. Okay.
Kijk, 3 maanden of zo op zijn vroegst, geloof ik, bij de eerste kinderopvang. Maar dan heb je al 3 maanden gehad.
Ja.
In die 3 maanden kan je al heel veel zien.
Ja.
Kan er al heel veel gebeuren. Eigenlijk zou je in 3 maanden al een hele hoop kunnen verwerken.
Ja.
Voordat ze allemaal naar de opvang gaan. Dan...
Ja. Ja, dat is ook niet niks. Maar want soms... je ouders moeten dat allemaal wel aangaan en verwerken. En ik kan me voorstellen...
Daar en ze moeten het willen...
Ja,
en soms kom je er ook niet altijd achter, hoor.
Maar het vraagt ook tijd om bepaalde dingen soms te verwerken.
Ja, je kan ook niet verwachten dat als ik 2 weken later terugkom voor een gesprek, dat het dan klaar is, hè?
Ja.
Dat het dan verwerkt is, zeg maar.
Ja.
Ik zeg ook altijd, als er tussentijds iets is, je kan me altijd een berichtje sturen of bellen of wat dan ook. Want er komen gegarandeerd vragen na zo'n consult. Dat is gewoon zo.
Ja.
En vaak zie je dat ze dan na een paar maanden toch nog een keer opbellen van, hey, wil je nog heel even een keer meekomen kijken? Maar heel even, nou zitten we in een andere fase. 9 maanden ongeveer. Ja. Ligt eraan wanneer ik ben geweest dan natuurlijk. Of dan weer 14 maanden. Dat zijn zo van die bepaalde...
Ja, sprongen of typerende tijdlijnen.
Groeisprongen. Groeispurten noem ik het altijd maar.
Ja.
Ja.
En ik vind het dan wel inderdaad heel mooi wat je net ook aangaf. Dat op het moment dat het 98% bij de ouders ligt, dan is het dus bijna ook altijd op te lossen.
Ja.
Dus dat je niet met het
probleem... Als ouders dat willen, hè?
Als ouders dat willen. Dus dan hoef je er... Je kan dus echt iets doen als ouder aan het gedrag, of aan het probleemgedrag, hè, van je kind. Dus je hoeft als ouder niet die leidersweg in te gaan eigenlijk.
Nee, wat ik nog wel even mee wil geven is wel... Ouders proberen van alles. Ze schieten zelf in de stress. Doordat hun kind niet wil slapen of de hele tijd huilt. En ze weten niet wat er is. Ouders willen altijd weten wat er is. Waarom huilt mijn kind? Waarom wil mijn kind niet slapen? Mm-hmm. Maar puur die vraag die jij je dan stelt.
Mm-hmm.
Veroorzaakt bij je kind al stress.
Mm-hmm.
Laat het zijn.
Mm-hmm.
Laat dat proberen het los te laten. Je kind geeft dat aan. Dat is duidelijk.
Ja.
En dan probeer dat zelf voor jezelf even los te laten. Oké, dat is heel vervelend. Maar mijn kind geeft iets aan. Stop, kijk en luister.
Mm-hmm.
Want dat wordt vaak vergeten. Je gaat vaak zo denken, och, nou wat is er aan de hand? En die heeft dit en heeft dat en heeft dat al gehad. En ik ben bij een osteopaat geweest. En ik ben bij een fysio geweest. En bij de huisarts geweest. En iedereen zegt dat er allemaal niks aan de hand is.
Ja.
Maar mijn kind huilt nog steeds.
Ja. Ja, je wordt op een gegeven moment als moeder, denk ik, of als ouders. Kan voor dat je dan bijvoorbeeld, zeker als het om een huilbaby gaat, dat je op een gegeven moment wanhopig wordt. Dat kan me wel echt heel goed voorstellen.
Kan ik me heel goed voorstellen.
Ja.
Maar dat maakt het alleen maar erger.
Ja, tuurlijk. Dat snap ik. Maar dat is ook een natuurlijke reactie vanuit jou als moeder zijn. Want je wilt het beste voor je kindje.
Ja. Maar daarom, mijn werk is er nog niet zoveel.
Ja.
Wat ik doe, dat bestaat nog niet zoveel. Dus,
nee, maar ik hoor het gelukkig wel steeds meer om.
Ouders gaan niet naar een babycoach. Want die weten niet dat er is. Ze gaan juist de reguliere weg af. Maar puur elk bezoek waar ze dan naartoe gaan, is voor die baby alweer een extra stressmoment.
Ja.
Gaat hij niet ophouden met huilen.
Ja.
Zeker moet je, hè, als je denkt er is iets aan de hand, moet je zeker even die stappen wel ondernemen. Hè, voor je eigen gevoel.
Mm-hmm.
Maar als er dan niks uitkomt,
ja.
dan bel me alsjeblieft. Ja. Of zo.
Ja, ja, of in ieder geval een schakelend babycoach.
Ja, of iemand.
Ja.
Mooi. Iemand die verder kijkt dan.
Ja,
ja, maar dat is dit mooi, is het probleem, dat is de oplossing.
Er is dus heel vaak dus wel iets aan te doen.
En, ja.
Door middel van een babycoach kun je in ieder geval een stukje bewust worden van je eigen gedrag, van je eigen dingen. Die de baby dus spiegelt. En daarmee, inderdaad, wat jij ook zelf al in het begin aangaf, hopelijk dat er daardoor meer rust en harmonie in het gezin komt. Want dat is toch uiteindelijk wat je wil. Hè?
Dat is uiteindelijk wat de bedoeling is.
Ja. Ja. Mooi. En heb je voor jezelf ook dit kunnen toepassen in jouw eigen opvoeding voor jouw eigen dochter?
Ja, later. Mijn dochter is nu bijna 3. Dus ik heb het babyjaar precies gedaan zoals ik net zei, als een van de ouders.
Ja.
Maar continu afgevraagd waarom. Heel veel stress gehad waarom ze nou ging huilen.
Ja.
En nu weet ik gewoon waarom dat is geweest.
Mm-hmm. Dus je kunt het nu plaatsen?
Nu kan ik het plaatsen.
Ja. Ja. Ja, precies.
Dus die kennis is zo fijn. Zeker als je voor de eerste keer ouder wordt en je weet het gewoon even niet meer.
Ja.
Als je gewoon een bepaalde kennis hebt waarom die baby bijvoorbeeld kan huilen, zijn meerdere redenen. Dat is al heel fijn.
Ja.
Maar ik heb het wel later toegepast, ja. En nog meer. Gewoon op een andere manier opvoeden.
Ja, precies.
Ja.
Ook op een natuurlijke manier.
Ja. En geen nee zeggen. En zo min mogelijk niet gebruiken. En
gewoon
liefdevol voor je kind er zijn. Stop met wat je aan het doen bent. Ga naar je kind. Speel er 10 minuten heel intensief mee. En dan gaat hij de rest van de dag wel weer verder.
Mm-hmm.
Bij wijze van.
Ja. Ja. Ja, gewoon ongelooflijk hè, dat het zo werkt. Ja, ook wel logisch natuurlijk, maar ik vind het heel mooi. Heel mooi dat je het hier zo allemaal komt vertellen en uitlegt hoe het werkt. En nou ja, goed hè, dat ouders dus als er problemen zijn, jou kunnen benaderen. En in ieder geval verder kunnen kijken. Zeker als de wanhoop daar is.
Ja.
Dan is zoiets natuurlijk fantastisch. En ook heel erg mooi dat er vanuit alternatieve hoek of vanuit holistische opties deze mogelijkheden er zijn.
Ja, dus vooral echt, holistisch. Gewoon, ik kijk wel echt gewoon naar alles.
Ja.
Je hebt ook een mobiel, zeg ik altijd.
Mm-hmm.
En daar hangt papa en mama aan en kindje. En stel, er is een kindje overleden, die hangt er ook aan.
Ja, dat is een family tree.
Ja.
Een familieboom.
Ja. Maar dat zijn allemaal dingen waar je wel rekening mee moet houden.
Ja.
Voor mij.
Ja. Ja, zeker. Mooi. Je hebt een prachtige bedrijfsnaam, Sucure.
Ja, je schrijft het een beetje op zijn Latijns. Sutura met een T is hechting in het Latijns.
Sutura? Ja.
Dat betekent hechting. En de Sakura is de bloesemsoort die nu in de bloei staat.
Mm-hmm.
Dus begin van de lente, begin van het leven.
Ja.
Bloei.
Geboorte.
Juist.
Ja.
En dan zit iets van security, veiligheid, geborgenheid in.
Oh ja.
En toen dacht ik, nou, dit is mijn naam.
Dit is hem. Ja, dat is prachtig. Echt een hele mooie naam.
Ja.
En mooi ook dat het zo eigenlijk zo resoneert met wie jij bent. Hè? Met jouw innerlijke visie op alles wat je doet.
Mijn innerlijke visie op alles, ja.
Ja, mooi. Nou, heel mooi. Lieve schat, ik wil jou echt heel erg bedanken voor al deze prachtige informatie. Echt... ik heb er in ieder geval heel erg veel aan gehad. Ook heel erg veel van mogen leren. Heel erg mooi. Dus,
Nou, ik wil het graag de wereld in helpen.
Ja.
Gewoon dat mensen weten dat zoiets ook bestaat.
Ja, precies.
Dat ze er niet alleen voor staan. En dat je niet altijd alleen hoeft af te vragen waarom dat gebeurt.
Mm-hmm.
Want het gebeurt bijna altijd.
Ja.
Er is bijna altijd wel iets dat niet helemaal lekker loopt.
Dus je bent als moeder ook niet alleen. Weet je?
Nee.
Dat is ook heel mooi. Ja.
Je hoeft het ook niet alleen te doen.
Nee, daar wil ik echt heel graag mee afsluiten. Want daar is denk ik echt iets heel moois. Wat echt heel veel moeders raakt. Op het hartsniveau, zeg maar. Je hoeft het inderdaad niet alleen te doen. En je bent niet alleen. En er is hulp. En er is vaak ook nog wat aan te doen. Dus
Mooi afsluiten.
Ja, dank je wel.
Jij ook, dank je wel.
Graag gedaan.